Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Iedere maand leren we de heilige Jozef beter kennen aan de hand van teksten over hem geschreven, maar ook aan de hand van heiligdommen of plaatsen waar hij verschenen is. We leren hem ook kennen aan de hand van devotie die heiligen tot hem hadden. Zo hebben we het in het verleden al gesproken over de heilige Theresia van Avila. Vandaag lezen we eerst verder uit het boek Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. We waren gekomen aan het hoofdstuk Jozef de Nederige. De nederigheid van Jozef is een eigenschap die reeds heel vroeg bezongen werd. We kennen het oude Vlaamse lied waarin Jozef als de stille, nederige timmerman wordt betiteld. Nederigheid was de humus bij zowel Maria als Jozef, waarin de incarnatie vruchtbare grond vond. Zonder de nederigheid van beiden was de incarnatie, dat goddelijk ingrijpen dat de mens fundamenteel zou veranderen en als het ware herscheppen, gewoon niet mogelijk geweest. Maria zal zichzelf in haar Magnificat als de nederige dienstmaagd beschrijven, en dat is ze ten volle. Het is een nederigheid die zichzelf niet wegcijfert in passiviteit, maar in tegendeel ongeziene krachten in de mens aanwakkert. Steeds echter vanuit het groeiend besef dat dit allemaal Gods werk is, dat de mens slechts een instrument is in Gods hand en alleen maar echt vruchtbaar wordt wanneer hij zich als instrument laat leiden en begeleiden door God. Het Magnificat, waarin deze nederigheid op de meest treffende wijze wordt bezongen, zou ook het lied van Jozef kunnen zijn. Want in de nederigheid is hij Maria's gelijke. De nederigheid wordt door vele geestelijke leiders als de voornaamste deugd beschreven, als de moeder van alle andere deugden. Het is ook de grondhouding waarmee de originele mens kan worden getypeerd. De mens geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, die dit geschapen zijn volledig aanvaardt en zijn leven in totale harmonie weet uit te bouwen met God, met zichzelf, met de medemens en met de totale schepping. De volstrekt nederige mens is het oerbeeld van de eerste mens voor de zondeval, die in zich geen enkele behoefte voelde om zich boven de anderen, God in kluis, te plaatsen. Deze nederige mens leefde dan ook in volstrekte harmonie en vrede. De mens die zijn ware origine indachtig is, kan alleen maar nederig zijn en vindt daarin ook zijn ware vreugde. Jezus noemen we graag de nieuwe Adam en Maria de nieuwe Eva, omdat beiden origineel volledig zuiver waren. Jezus was als mens in alles aan de mens gelijk, behalve in de zonde. En Maria was door God voorbestemd om zijn moeder te worden en daarom onbevlekt ontvangen. Zo kunnen we ook in Jozef een afglans van deze originele puurheid ontwaren. Jozef was niet gevrijwaard van zonde en was niet onbevlekt ontvangen, maar werd toch door God gevraagd om zijn leven volledig aan Maria en Jezus toe te wijden. Dat moet voor Jozef een overweldigende, ja, zelfs verlammende boodschap geweest zijn. Maar zijn nederigheid werd de ruimte waarin Gods genade kon intreden en woekeren. Echt mateloos werken om het woord van Paulus te gebruiken. Daar kon de genade deze nederigheid nog verder uitzuiveren, tot zijn beschikbaarheid onvoorwaardelijk en absoluut werd en de totale en enige invulling van zijn leven werd. De nederigheid die bij Jozef reeds aanwezig was als een menselijke deugd, werd door de inwerking van Gods genade verheven tot een goddelijke deugd. Het was zijn nederigheid, bestraald door Gods genade, die Jozef steeds meer deed gelijken op Maria en Jezus en hem waardig en vaardig maakte om te worden waartoe hij geroepen was, behoeder van de maagd Maria en voedstervader van het goddelijk kind Jezus. Deze grootste waardigheid kon alleen maar aan de meest nederige man toekomen. Het vroeg nederigheid bij Jozef om de maagdelijkheid van Maria te aanvaarden. Want door zijn verloving met Maria had hij het recht om haar als vrouw tot zich te nemen. Dit logische en menselijke verlangen had hij op het woord van de engel opzij gezet. En omwille van Maria heeft hij de maagdelijke levensstaat op zich genomen. Zijn liefde voor Maria en de speciale roeping die hij van God ontving, primeerde boven zijn menselijk verlangen. Het is de nederigheid die de mens in staat stelt zichzelf weg te cijferen voor een hoger goed. Het vroeg eveneens nederigheid bij Jozef om het vaderschap over Jezus te aanvaarden. Door deze daad moest hij aan Jezus een wettelijke status geven en deed hij in vervulling gaan wat over Jezus was voorspeld. Namelijk dat hij uit het geslacht van David geboren zou worden. Dit vaderschap beperkte zich niet tot één moment, maar werd uiteindelijk de voornaamste zending bij Jozef. Het kind waarvan hij wist dat het niet het zijne was, heeft hij als een echte vader behoed, opgevoed en liefgehad. In nederigheid heeft hij aanvaard om dit als een groot geheim met zich mee te dragen. Wetende dat zijn rol in het hele gebeuren van de incarnatie en de verlossing zo essentieel was, heeft hij daarvoor geen enkele erkenning noch waardering opgeëist. Hij heeft gewoon gehandeld zoals het van hem werd verwacht. De specifieke invulling die hij wist te geven aan zijn rechtschapenheid en de stilte waarin hij alles verricht, kan alleen worden begrepen in het licht van zijn nederigheid. Nederigheid was bij Jozef echt de grondtoon van zijn leven. Het is deze deugd die hij aan Jezus heeft voorgeleefd en aangeleerd, en het moet ons dan ook niet verwonderen dat Jezus in alle onbevangenheid kon zeggen: "Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart." Nederigheid is vandaag de dag niet een deugd die steeds hoog gewaardeerd wordt. Ze wordt integendeel dikwijls als een uiting van zwakheid beschouwd. In een wereld van glitter en prestatie is er weinig plaats voor nederigheid. Het is een wereld die integendeel alle ruimte geeft aan hoogmoed. Iedereen wil de machtigste zijn, wil het meest bezitten, wil zoveel mogelijk genieten. De bekende passies hebben een goede voedingsbodem gevonden in de hoogmoed en versterken deze nog. En in het spoor van de hoogmoed paraderen de afgunst, de jaloezie en de arrogantie. Misschien zijn we nu heel scherp en wellicht te eenzijdig in de beoordeling van de wereld waarin we leven. Maar we kunnen toch niet ontkennen dat zij die nederigheid in hun leven willen cultiveren, het soms hard te verduren hebben. Ze staan immers met totaal ongelijke wapens tegenover de heersers in deze wereld. Maar ook in de psychologie klinkt voortdurend het adagium van de zelfrealisatie. Maslow, met zijn behoeftenpyramide, wordt er nog steeds geëerd en er worden weinig morele vragen gesteld over hoe men tot deze zelfrealisatie kan komen. Maar aan de top van de piramide ontmoeten we dikwijls een zelfgenoegzaam iemand die weliswaar zichzelf heeft kunnen realiseren, maar zonder veel rekening te houden met de anderen. Het is dan een kleine stap om vanuit deze zelfgenoegzaamheid het absolute recht te eisen op zelfbeschikking, autonomie en vrijheid. Wanneer dit alles dan nog eens plaatsvindt in een verregaand geseculariseerde wereld waaruit God volledig is verdwenen, ziet men de zelfgenoegzame mens versterkt in zijn overtuiging dat hij zijn eigen God kan zijn. De grote bekoring die klonk in het aardsparadijs krijgt voor de zoveelste maal een heel eigentijdse invulling. Ook daar was het de hoogmoed die de mens deed kantelen en hem losrukte uit de harmonie waarin hij door God was geschapen. Het is de hoogmoed die de harmonie stuk maakt, die aanwezig is in de mens en in zijn relatie met de medemens, met God en met heel de schepping. De hoogmoed is tegelijk de ingang waardoor het kwade de mens probeert in te palmen en is ook het resultaat, het product van het kwade. De hoogmoed trekt de mens weg uit zijn ware realiteit en doet hem in een schijnwereld verzeilen. De hoogmoed doet alle authenticiteit in de mens verkleuren en verbleken. De enige remedie tegen de hoogmoed is de antipode ervan, de nederigheid. En het is hier dat we heel veel kunnen leren van een nederige man als Jozef. Hij is het prototype van wat bekend staat als de paradox van het evangelie. Namelijk dat wie zijn leven wil winnen, het moet verliezen. En wie de eerste en grootste wil zijn in het rijk van God, de laatste en de kleinste moet worden. Zoals we kunnen lezen in Matteüs hoofdstuk 20. Jezus opent zijn zaligsprekingen met het prijzen van de armen van geest, die juist de nederigen zijn. En hij belooft hen het rijk der hemelen. Het rijk der hemelen presenteert zich op een bijzondere wijze aan de nederige mensen. Zij zijn het die het rijk der hemelen op aarde brengen en die de instrumenten worden om uit te gaan over de hele wereld en het evangelie aan heel de schepping te verkondigen. Jezus vergelijkt deze nederigen met kinderen. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind, is de grootste in het rijk der hemelen. Jozef incarneert wat Maria uitzingt in haar Magnificat. Hij slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Het zijn de nederigen die door hun zachtmoedigheid de wereld van de machtigen en hoogmoedigen doen kantelen. Kijk naar een Franciscus van Assisi, hoe hij op een korte tijd zowel de kerk als de maatschappij doorheen schudde en de gewetens van velen wakker maakte. Het waren niet zijn woorden die de harten raakten, maar het radicaal beleven van het Rijk der Hemelen. De radicaliteit van dit Rijk werkt aanstekelijk en kan niemand onbewogen laten. Alleen zij die arm van geest zijn, de nederigen, bezitten het Rijk der Hemelen en beschermen de rijken die alles gezet hebben op macht, bezit en genot. Jozef deed vrijwillig afstand van macht en maakte zichzelf geheel ondergeschikt aan de wil van God. Hij werd daardoor een totaal gehoorzame man. Hij deed vrijwillig afstand van bezit en deelde het lot van de armen in Bethlehem en de vluchtelingen in Egypte. En wat hij bezat, deelde hij met het gezin in Nazareth. Jozef deed ook vrijwillig afstand van genot en respecteerde de roeping tot maagdelijkheid van Maria. Hij vond er zijn diepe vreugde in deelgenoot te mogen worden in het verlossingsgebeuren en daarin een dienende rol te vervullen ten opzichte van Jezus en Maria. In haar nederigheid noemt Maria zich de dienstmaagd van de Heer. In zijn nederigheid kunnen we Jozef de dienaar van de Heer noemen. Want tegenover hoogmoed en heersen staan nederigheid en dienen. In een omgeving waarin nederigheid en dienstbaarheid voorop staan, wordt ruimte geschapen voor het Rijk van God. De zending om dat Rijk op aarde te vestigen en die iedere gelovige door Jezus zelf heeft meegekregen, kan slechts gerealiseerd worden in nederigheid en dienstbaarheid. Dat heeft Jozef ons getoond toen hij van de engel de boodschap ontving om mee te werken aan de eigenlijke komst van het Rijk. Hij gaf zijn fiat in nederige dienstbaarheid. Welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. We lezen nog verder uit het gelijknamige boek geschreven door broeder René Stokman. Het hoofdstuk met als titel Jozef de Gehoorzame. De enkele keren dat over Sint-Jozef in het evangelie wordt gesproken, verschijnt hij steeds als de gehoorzame bij uitstek. Ontwaakt uit de slaap, deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. Wanneer een engel hem opnieuw verschijnt en opdracht geeft onmiddellijk naar Egypte te vertrekken, klinkt het: hij stond op en week in de nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte uit. Hij wacht zelfs niet tot de morgen, maar voert de opdracht in dezelfde nacht uit. Hetzelfde scenario speelt zich af wanneer Jozef de opdracht krijgt naar Israël terug te keren. Hij stond op, nam het kind en zijn moeder en ging naar het land Israël. Maar opnieuw in een droom krijgt hij de opdracht niet naar Israël, maar wel naar Galilea te gaan. En zonder discussie of verdere vragen vertrekt Jozef met zijn gezin naar Galilea om zich in Nazareth te vestigen. Er is niemand in de schrift die zo gehoorzaam de wil van de Vader volgt. We zien bij Jozef een ware voorafbeelding van de gehoorzaamheid die Jezus zelf zo sterk typeerde. De eerste woorden die Jezus uitspreekt in de woestijn als antwoord op de beproeving door de duivel getuigen van eenzelfde totale onderwerping aan de wil van de Vader. Niet van brood alleen leeft de mens, maar vanuit alles wat uit de mond van God voortkomt. Jij zult de Heer uw God niet op de proef stellen. En, ook zegt Jezus, de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Jezus geeft een heel eigen invulling aan de gehoorzaamheid die hij zowel bij zijn moeder als bij zijn vader heeft geleerd. Hij zegt nee tegen de tirannie van het bezit, nee tegen de tirannie van de macht en nee tegen de tirannie van het genot om zich volledig vrij te maken voor de wil van de Vader. Want alleen God moeten we dienen. Als de gehoorzaamheid aan de wil van de Vader de grondtoon werd in het leven van Jezus, mogen we veronderstellen dat hij dit op een bijzondere wijze heeft meegekregen tijdens zijn opvoeding in het gezin van Nazareth. Hij zag niets anders dan gehoorzaamheid bij Maria en Jozef. Wanneer de schrift spreekt van het grote ja-woord van Maria, haar fiat, dat de incarnatie en de verlossing mogelijk maakten en als het ware in gang zetten, zal Jozef verschillende malen zijn ja-woord moeten herhalen om wat bij de incarnatie begon, volgens het plan van God te kunnen voortzetten. Van Jozef werd telkens een bijna blind gehoorzaamheid gevraagd. Vandaag de dag hebben velen het moeilijk met die blinde gehoorzaamheid. Men wil zicht hebben op het perspectief dat geschapen wordt en men eist inspraak. Dit ontbrak bij de vragen die aan Jozef werden gesteld volledig. Wanneer we de ontvangen opdrachten die Jozef te vervullen kreeg, loszien van de context en de persoon van Jezus, dan kunnen we inderdaad spreken van het uitschakelen van de eigen wil. Het is een gehoorzaamheid die we kennen in legermilieus, waar men geacht wordt de bevelen van hogerop blindelings uit te voeren. Bij Jozef gaat het echter niet over een dergelijke vorm van gehoorzaamheid, waarbij zijn eigen wil helemaal verlamd wordt. Jozef wordt omschreven als een vroom en rechtschapen man die in gebed zijn leven in overeenstemming wil brengen met hetgeen God van hem verlangt. Zijn dromen kunnen dan ook worden beschouwd als biddende ontmoetingen met God, waar hij contemplerend de wil van God in zijn leven leert kennen. Jozef kiest ervoor om zijn eigen levensproject ondergeschikt te maken aan het project dat God voor hem heeft uitgetekend. We kunnen de gehoorzaamheid van Jozef alleen maar begrijpen als we die zien in het kader en als consequentie van de roeping die hij van God heeft ontvangen. De gehoorzaamheid van Jozef, zoals we deze in de schriftlering kennen, heeft dus een duidelijke voorgeschiedenis. Jozef is een vrome en rechtschapen Jood die zijn leven volgens de wet wil uitbouwen. We leren dat de besnijdenis en de opdracht van Jezus in de tempel trouw volgens de Joodse wet werden verricht. Daar was Jozef verantwoordelijk voor. Zijn rechtschapenheid uitte zich voor eerst in het trouw onderhouden van de wet, gehoorzaam aan de Joodse voorschriften. Ook zijn houding tegenover Maria is volledig door de trouw aan de wet getekend. Maar de gehoorzaamheid van Jozef gaat verder dan het trouw beleven van de wet. Het is meer dan een wettische gehoorzaamheid, een handelen volgens het boekje. Jozef ontvangt van God een bijzondere roeping. Hij wordt geroepen om vader te worden van de Zoon van God. Van Jozef werd een groot geloof vereist om deze roeping te kunnen vervullen. Het was een roeping die vanuit een menselijke redenering helemaal niet te begrijpen, noch te verklaren was. Het feit dat Jozef deze roeping aanvaardt, getuigt van zijn groot geloof. Dat ook blijkt uit de opening die hij in zijn leven creëert, om Gods genade werkzaam te laten worden. Want het is uitsluitend met de inbreng van Gods genade dat Jozef de kracht ontving om telkens die volgende stap in gehoorzaamheid te kunnen zetten. Aan de verschijning van de engel in Jozefs droom zijn geloof, gebed, roeping en genade voorafgegaan. Het onmiddellijke en onvoorwaardelijke antwoord van Jozef is als een zich openvouwen van de kelkbladen van een bloem na een lang groei- en rijpingsproces. Het antwoord in gehoorzaamheid van Jozef is alleen maar te begrijpen in het licht van het onvoorwaardelijke vertrouwen dat Jozef in God stelt. God zal erin voorzien, was het woord waar tegenover Jozefs gehoorzaamheid als een echo klonk. Voor Jozef was Gods voorzienigheid het ware en zekere draagvlak geworden in zijn leven. Hij was gegroeid in de bereidheid om die ene stap in zijn leven te zetten, zonder zich te bekommeren om de uiteindelijke bestemming. Omdat hij geloofde dat God zelf zijn eindbestemming was. Vrees niet, was het woord dat Jozef mocht horen van de engel. Het is het woord dat Jezus verschillende malen zal uitspreken, mij na steeds volgend door, ik ben met jullie. De vrees van Jozef wordt weggenomen door het geloof dat God er is en dat God een duidelijk plan met hem heeft. Hij moet eenvoudig ja zeggen om dit goddelijk plan in zijn leven te volgen. Vrees niet, waren eveneens de woorden die paus Johannes Paulus II bij zijn eerste verschijning op het balkon van Sint-Pieters op 22 oktober 1978 uitsprak. Het waren woorden die hij wellicht uitsprak voor zichzelf, staande voor die nieuwe, overweldigende opdracht, maar die hij ook wou meegeven aan alle gelovigen, als belangrijkste grondhouding in hun leven. Vrees verlamt ons en doet ons twijfelen om de volgende stap in ons leven te zetten. Vrees werd als een van de grootste obstakels beschouwd door de woestijnvaders om een waar spiritueel leven te leiden. Vrees betekent dat men uitsluitend op zichzelf vertrouwt en niet op God. Waar Gods vertrouwen sluit vrees uit. Ook en vooral in moeilijke situaties weten we ons door God gedragen. We staan er letterlijk niet alleen voor. Het is dit diepe godsvertrouwen dat straalt uit het spontane ja-woord van Jozef. Zijn vast geloof dat God erin zal voorzien, gaat aan elke redenering vooraf. Jozef gaat echt wandelen met de goddelijke voorzienigheid. Ook al ziet hij niet onmiddellijk enige uitkomst naar de toekomst toe, toch vertrouwt hij erop dat God wel geleidelijk een uitkomst zal schenken. Bij Jozef werd reeds op jongere leeftijd bewaarheid wat Jezus in zijn afscheidsrede meegaf. Toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt. onze handen uitstrekken in gebed naar God toe, is de juiste houding die we in ons leven moeten aannemen. Die sluit nog ons eigen handelen, nog ons eigen initiatief uit. Maar we weigeren daarin het enige en laatste woord te hebben. Bij iedere stap die we zetten in ons leven, vragen we ons af of dit in lijn is met onze roeping die we van God hebben ontvangen. Als we consequent deze roeping proberen te volgen, zullen we achteraf een rode draad zien in ons leven. Een duidelijke lijn die God voor ons heeft uitgetekend en die uniek voor ons is. Wanneer we te veel op voorhand willen plannen en alles zelf in handen willen nemen, dreigen we die rode draad kwijt te raken. Want de projecten waarvan wij dromen, zijn niet steeds de projecten die God voor ons heeft bereid. Het komt er echt op aan ons leven te conformeren aan de droom die God voor ons heeft. Het is dan ook veelzeggend en betekenisvol dat Jozef juist in zijn dromen de wil van God voor zijn leven verneemt. Hij krijgt daarin de kans en de uitnodiging om de droom van God met zijn eigen droom in overeenstemming te brengen. Voortaan is er nog slechts één droom in het leven van Jozef, deze van God. Jozef leert in zijn leven iedere dag één stap te zetten die God van hem verwacht. In geloof en gebed ontvangt hij van God de kracht om deze stap te kunnen zetten. Het is het dagelijks brood waarvoor we in het Onze Vader bidden. We bidden niet om genoeg voedsel voor heel ons leven. Nee, één dag is genoeg. En de volgende dag zullen we er opnieuw voor bidden. Mensen die hun plannen voor de toekomst tot in detail willen vastleggen, lopen dikwijls heel wat frustraties op. We mogen plannen, we moeten plannen, maar steeds met die onbevangen openheid voor wat onze plannen kunnen doorkruisen en met de positieve bereidheid onze plannen aan te passen. Als gelovigen zien we daarin de hand van God, de voorzienigheid die met ons op weg gaat, onze roeping verder uittekent. Kardinaal Newman leert ons om Gods genade te vragen voor iedere dag en niet meer. Gods genade om iedere dag trouw de volgende stap op de weg van onze roeping te kunnen zetten. Het is in deze dagelijkse keuzes dat we onze gehoorzaamheid aan God, die onze gehoorzaamheid aan het leven is, kunnen tonen. En we mogen gerust Sint-Jozef hier als voorbeeld nemen. Wellicht zullen er in onze slaap geen engelen verschijnen, maar net zoals van hem wordt van ons verwacht dat we onze zorgen en bekommernissen van iedere dag vertrouwvol uit handen geven. Onze handen uitstrekken, zodat een ander mij mag omgorden en me brengen waarheen hij het wil. En dat was een lied op de tekst van John Henry Newman, Lead Kindly Light. Leid vriendelijk licht, mij als een trouwe wacht, leid gij mij voort. Ik ben ver van huis en donker is de nacht, leid gij mij voort. Schoon ook de toekomst mij verborgen zij, licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij. Niet immers sprak mijn ziel zo stil tot u, leid gij mij voort. Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu leid gij mij voort. Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet mijn hart geen rust en ik vond uw vrede niet. Schenk mij uw zegen, toon me uw wondermacht en leid mij voort. Langs het smalle pad tot in de donkere nacht de morgen gloort. Dan lach mij toe der engelen trouwe wacht, die mij geleid en mij heeft thuisgebracht. Een mooie illustratie van het diepe godsvertrouwen dat zo kenmerkend was voor Sint-Jozef en dat ook een noodzaak is voor elke christen die innerlijk wil groeien.
Lead kindly light amid the encircling night is dark and I am far from home. Lead thou me on. one step enough for me. Was not ever thus, nor prayed that thou. I love to choose and see my path, but now lead thou me on. I loved the in spite of these, pride ruled my will. Remember not past so long thy power hath blessed me, sure it still. O'er moor and fen, o'er crag and torrent hill, the night is gone, and which I have loved long since and lost a while.
Vandaag maken we kennis met een van de weinige verschijningplaatsen van de heilige Jozef. Het gaat om het heiligdom van Nok. Eigenlijk heet het heiligdom Onze Lieve Vrouw van Nok. Nok bevindt zich in Ierland. En het is inderdaad vooral bekend omwille van de verschijning van Onze Lieve Vrouw al daar. Our Lady of Nok is ook de officiële patroonheilige van Ierland. De verschijning gebeurde op de avond van 21 augustus, rond 8 uur. En ze wordt als volgt beschreven. De Maagd Maria, Sint Jozef en de heilige Johannes zweefden iets meer dan een halve meter boven de grond en elk van hen bewoog zich van tijd tot tijd naar een van de zieners. Onze Lieve Vrouw was gekleed in witte klederen en had een briljante kroon op haar hoofd. Waar de kroon haar voorhoofd raakte, droeg ze een mooie roos in volle bloei. Zij was aan het bidden, haar ogen en handen naar de hemel gericht. Sint Jozef droeg witte klederen en stond aan de rechterzijde van Onze Lieve Vrouw, naar haar gewend in een houding van eerbied. Sint Jan droeg een wit gewaad en stond aan de linkerzijde van Onze Lieve Vrouw. Hij zag eruit als een bisschop en droeg een kleine mijter en had een open boek in zijn linkerhand. Achter hen en links van Sint Johannes was er een eenvoudig altaar waarop een kruis en een lam met biddende engelen stonden. Tot zover de beschrijving. 15 mensen zouden deze verschijning gezien hebben. En kort nadien vonden er miraculeuze genezingen plaats. Het is dus geen verschijning van Sint-Jozef alleen, maar wel een van de weinige plaatsen in de wereld waar er überhaupt een verschijning is geweest van de heilige Jozef. En om de betekenis van de verschijning van Sint-Jozef wat verder uit te diepen, lees ik nu uit een tekst geschreven door de intussen overleden Monseigneur Arthur Burton Calkins, afkomstig uit Amerika, maar jarenlang woonachtig in de County of Mayo, waar Nock zich bevindt. Op de avond van donderdag 21 augustus 1879, de vooravond van het Octava Maria ten hemelopneming, werd de kerk van Nock op buitengewone wijze uit haar onbekendheid gehaald door een hemelse verschijning tegen de gevel van de kerk. Drie levensgrote figuren verschenen ten westen van de kerkgevel, omringd door licht en duidelijk zichtbaar. De middelste figuur was onmiddellijk te herkennen als Onze Lieve Vrouw. Haar ogen waren naar de hemel gericht en haar handen opgeheven tot op de schouderhoogte, met de handpalmen naar binnen gekeerd. Ze droeg een losvallende mantel en had een prachtige kroon op haar hoofd. Rechts van haar stond Sint-Jozef met het hoofd eerbiedig naar haar gebogen. Links van haar bevond zich een figuur die leek op een bisschop, gekleed met een kleine mijter en met één hand geheven, alsof hij een preek hield. Mary Byrne identificeerde deze figuur als Sint-Jan de Evangelist. In een privégesprek vele jaren later voegde ze hier nog meer details aan toe. Hij zag er jong en knap uit en droeg gewaden die in volle plooien van zijn hals naar beneden vielen. Hij leek enigszins op een standbeeld van de heilige die zich bevond in de badplaats Le Canvé. Links van Sint Johannes stond een altaar waarop een kruis en een lam waren geplaatst, met engelenvleugels eromheen, volgens sommige getuigen. Toen de nacht viel, werd de gevel bedekt door een wolk van aangenaam licht, zacht als maanlicht en niet fel of verblindend. De figuren, zoals later opnieuw door Mary Byrne beschreven, leken zelf uit licht te bestaan, waarbij elk een verschillende intensiteit van helderheid uitstraalde. De verschijning duurde ongeveer 2 uur, van klaarlichte dag tot in het donker, en werd gezien door minstens 22 mensen. Op dat moment regende het hard en de getuigen waren doorweekt. Opmerkelijk was echter dat er geen regen viel op de figuren of op de muur achter hen, hoewel de wind uit het zuiden kwam en de regen normaal gesproken die kant op had moeten drijven. De weide onder de verschijning, grondig onderzocht door een oudere getuige, bleef kurkdroog. Toen ik op 19 maart ook in het heiligdom van Nock was, verbaasde het me dat er geen speciaal feest werd gedaan voor de heilige Jozef. De mis was hetzelfde zoals op een andere doordeweekse dag, of zo leek het toch. Het is niet echt verwonderlijk dat de meeste aandacht in Nock naar Onze Lieve Vrouw gaat, aangezien de Maria-devotie diep geworteld is in de Ierse ziel. Deze verschijning kan bovendien worden gezien als onderdeel van een reeks Maria-verschijningen die begon in de Rue du Bac in Parijs in 1830 en zich voortzette in 1846 in La Salette, in 1858 in Lourdes en in 1871 in Pontmain, in 1876 in Belvoisin en in 1917 in Fatima, in 1932 tot 1933 in Borin en in 1933 in Banneux. Verder zijn verschijningen van Sint-Jozef minder bekend en ook slecht gedocumenteerd. Aangezien hij vaak wordt omschreven als de stille heilige, is het ook niet verrassend dat zijn aanwezigheid in Nock weinig aandacht heeft gekregen. Zonder afbreuk te willen doen aan de eerbied die Onze Lieve Vrouw toekomt, wil ik echter de rol van Sint-Jozef in deze verschijning onderzoeken. Deze plaatsen in de context van zijn andere bekende verschijningen. En tenslotte vragen wat dit voor ons betekent. De eerste onderzoekscommissie werd binnen 2 maanden na het voorval ingesteld door Dr. John McHale en liep door tot in 1880. Een tweede commissie werd opgericht in 1936 en werkte door tot 1939. Op verzoek van deze commissie werd er een speciaal tribunaal opgericht door de aartsbisschop van New York op 6 juli 1937, om onder ede getuigenis af te nemen van John Curry, die op het moment van de verschijning 5,5 jaar oud was. Hieronder volgden enkele getuigenissen over Sint-Jozef. Wat onmiddellijk opvalt, is dat de zieners geen enkele moeite hadden om hem te identificeren, terwijl er enige verwarring was over de figuur die uiteindelijk werd herkend als Sint-Johannes de Evangelist. Mary Byrne O'Connell, die uiteindelijk de voornaamste officiële getuige werd, zegt het volgende. In de figuur van Sint-Jozef was het hoofd licht gebogen en gewend naar de Heilige Maagd, alsof hij haar eer bewees. Hij werd afgebeeld als enigszins op leeftijd, met grijze bakkenbaarden en grijzend haar. Einde citaat. Toen Mary Byrne op 86-jarige leeftijd onder ede werd verhoord door de tweede onderzoekscommissie, verklaarde ze eenvoudigweg over Sint-Jozef. Maar hij zag er oud uit en zijn kleur was niet zo wit als die van de Heilige Maagd. Iedereen kon Sint-Jozef herkennen. Einde citaat. Dominique Byrne voegde toe: de bakkenbaarden van Sint-Jozef waren ijzergrauw. Patrick Hill, een 11-jarige jongen ten tijde van de verschijning, legde 18 jaar later de volgende verklaring af. Ik zag Sint-Jozef aan de rechterhand van de Heilige Maagd. Zijn hoofd was gebogen vanaf de schouders naar voren. Hij leek eer te betuigen. Ik zag zijn bakkenbaarden die enigszins grijs waren. Er was een donkere lijn of scheiding tussen de figuur van de Heilige Maagd en die van Sint-Jozef, zodat men Sint-Jozef goed kon onderscheiden van de plaats waar de Heilige Maagd stond. Ik zag ook de voeten van Sint-Jozef. Zijn handen waren gevouwen als iemand die in gebed is. Ten slotte gaf de 75-jarige Bridget Trench een verklaring in het Iers die in het Engels werd vertaald. Ik was zo in de ban van de Heilige Maagd dat ik weinig aandacht schonk aan de andere figuren. Toch zag ik de twee andere figuren. Sint-Jozef, die rechts stond van de Heilige Maagd, of links vanuit mijn gezichtspunt, met zijn hoofd gebogen naar haar en zijn handen gevouwen. En de andere figuur, waarvan ik aannam dat het Johannes de Evangelist was, stond aan haar linkerzijde. Ik hoorde de mensen om me heen zeggen dat die figuur Sint-Johannes was. Tot zover de getuigenissen die zijn gedocumenteerd over de verschijning van Sint-Jozef in Nok. Hoewel verschijningen van Sint-Jozef zeldzaam zijn in de christelijke traditie, zijn er toch enkele andere goed gedocumenteerd. Zo heb je de verschijningen in Cotignac in 1660, de verschijningen in Fatima in 1917 en ook de verschijning in Itapiranga in Brazilië. Deze werd aanvankelijk goedgekeurd door de plaatselijke bisschop, maar werd later herbeoordeeld door het Vaticaan. De devotie blijft daar groot, maar de verschijning is momenteel niet officieel erkend. Van Fatima en Cotignac wel. We zullen het daar in latere uitzendingen nog over hebben. Wat kunnen we nu afleiden aan de specificiteit van de verschijning van Sint-Jozef in Nok, vraagt Monsieur Calkins zich af. Hier zijn enkele mogelijke interpretaties. Ten eerste de stilte van Sint-Jozef. Een van de meest opvallende kenmerken van de verschijning in Nok is de stilte. Er werd geen woord gesproken door niemand en de verschijning werd gekenmerkt door een diepe sereniteit. Dit sluit perfect aan bij wat we weten over Sint-Jozef uit de evangeliën. Hij spreekt geen enkel woord in de Bijbel, maar handelt altijd in gehoorzaamheid en vertrouwen op God. Zijn aanwezigheid in Nok kan daarom worden gezien als een uitnodiging tot een diepere, stille contemplatie van het geloof. In een wereld vol lawaai en afleiding herinnert Sint-Jozef ons eraan hoe belangrijk het is om in stilte naar Gods wil te luisteren. Ten tweede zien we in Ock Sint-Jozef ook als beschermer van Maria en de kerk. Sint-Jozef staat aan de rechterzijde van onze lieve vrouw, met zijn hoofd eerbiedig naar haar gebogen. Dit is een krachtig beeld van zijn rol als beschermer van haar en bij uitbreiding van de kerk. De kerk wordt vaak beschouwd als de bruid van Christus en Maria als haar moeder en voorbeeld. Door zijn aanwezigheid in Ock bevestigt Sint-Jozef dat hij nog steeds over de kerk waakt. Net zoals hij destijds over Maria en Jezus waakte. Wat ook bijzonder is aan de verschijning van Ock is dat het een van de weinige verschijningen is waarin zowel Maria als Sint-Jozef samen verschijnen en dat er een sterke verwijzing is naar Christus in het lam op het altaar. Dit maakt de verschijning een krachtig symbool van de heilige familie. In een tijd waarin het gezin onder druk staat, herinnert deze verschijning ons aan het belang van een christelijk gezinsleven, gebaseerd op liefde, gebed en trouw aan Gods wil. En dan is er nog de liturgische symboliek. De aanwezigheid van het lam op het altaar in Ock wijst onmiskenbaar naar de Eucharistie. Dit herinnert ons eraan dat het hart van het christelijk leven de Eucharistie is, waarin Christus zich blijft geven voor ons. Dat Sint-Jozef en Maria in deze context verschijnen, suggereert dat zij ons willen leiden naar een dieper begrip en een grotere liefde voor de Eucharistie. Net zoals Sint-Jozef Jezus met zorg en liefde in zijn armen droeg, zo nodigt hij ons uit om Jezus in de Eucharistie te omarmen. We luisteren nu naar St. Joseph's Song, een hymne te horen op Radio Maria Ierland en van een cd met als titel Lady of Ock Collection.
Yet you live to do the Father's will. closely followed his commands. You were the loving and the gentle man. He chose to guide his precious son. Saint Joseph, pray for me that I may
Beste luisteraars, zoals iedere maand beluisteren we ook vandaag in het programma Ga tot Jozef een getuigenis van een gebedsverhoring of van een bijzondere devotie tot de heilige Jozef.
Ik had de zoon van een rijke buurman als vriend. Al mijn vrije tijd bracht ik bij hem door in een ruim vertrek. Tot onze grote verbazing stond er op zekere dag een groot hobbelpaard midden in de kamer. We gingen er samen schrijlings op zitten en schommelde naar hartelust. De moeder van mijn vriend zag ons glimlachend bezig. Toen liet ze ons stoppen. Ze nam mij bij de hand en fluisterde: "Nu mag jij eens iets moois uitkiezen." Zonder aarzelen riep ik uit: "Een hobbelpaard, zoals dit hier." "Je krijgt het," zei de dame, "maar vraag eerst nog maar eens of je ouders het goed vinden. Misschien hebben die een ander idee." Ik rende naar huis, opende de deur en riep buiten adem: "Mama, ik wil een hobbelpaard." Moeder keek mij verwonderd aan. Hortend en stotend vertelde ik haar het hele verhaal. Moeder was even stil en zei toen: "Kies liever een mooi beeld van Sint-Jozef. We zullen het een ereplaats geven, daar, in die hoek van de woonkamer. Hij zal ons huis bewaren." "Maar ik wil een hobbelpaard," riep ik huilend uit. Helemaal overstuur rende ik terug naar mijn vriend. "Moeder heeft liever een beeld van Sint-Jozef," zei ik tegen de lieve mevrouw. "Maar ik wil een hobbelpaard." Samen met mijn vriend sprong ik weer op het paard en we schommelden dat het een lieve lust was. Wat later kwam de lieve dame terug met een groot pak in haar armen en gaf het aan me en zei vriendelijk: Doe de groeten aan je moeder en geef haar dit beeld van Sint-Jozef. Ontgoocheld en verbitterd keerde ik naar huis terug. Ik gooide het beeld naar mijn moeder en riep: Hier heb je de heilige Jozef. Moeder deed het pak open en bewonderde het mooie beeld. Ze zette het op de ereplaats, knielde neer en bad er vurig voor. Toen stond ze op, streelde mijn wangen en keek me dankbaar en glimlachend aan. Ik sloeg echter de ogen neer en weigerde naar het beeld te kijken. Sint-Jozef zou nooit mijn vriend worden. Jaren gingen voorbij, totdat ik mijn dienstplicht moest vervullen. Toen kwam echter de oorlog. Alvorens naar het front te vertrekken, brachten moeder en mijn zieke vader mij bij het beeld van Sint-Jozef. Hier, zeiden ze, zullen we elke avond voor je bidden, dat Sint-Jozef je mogen beschermen en gezond en wel terugbrengen. Het front was een hel. Mijn makkers sneuvelden de een na de ander. In deze vreselijke uren richtte ik mij tot Sint-Jozef. Ik betuigde hem mijn oprechte spijt over mijn gedrag van vroeger en ik stelde me onder de hoede van hem die ik van toen af mijn goede vader Jozef noemde. En de goede heilige heeft mijn gebed verhoord. Van al de soldaten van heel ons bataljon was ik de enige overlevende. Dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat ik op staande voet het voornemen maakte: als ik die oorlog mag overleven, ga ik me volledig werpen op de studie voor het priesterschap. Ik ben bij mijn ouders teruggekeerd. De vreugde van dit weerzien was onbeschrijfelijk. Bij het horen van mijn belofte weenden we samen van vreugde. Voor het beeld van Sint-Jozef werd mijn voornemen omgezet in een plechtige belofte. Toen ik later als priester retraites hield, heb ik altijd minstens één van mijn preken aan Sint-Jozef gewijd. Ik heb mijn belofte gehouden. Tot de dag van vandaag is Sint-Jozef altijd mijn trouwe vriend gebleven.
En aan het einde van deze uitzending gaat tot Jozef, beste luisteraars, gaan we ook nog even te raden bij twee heiligen. De heilige Gertrude van Helfta was een geleerde zuster van de Benedictijnse orde die begiftigd was met mystieke ervaringen en extases. Zo ontving ze visioenen en spreuken van onze Heer Jezus en van de heiligen en was ze een grote liefhebster van de zielen in de vagevuur. Ze is de enige vrouwelijke heilige die de titel de Grote heeft gekregen van paus Benedictus de XIV. Ze vertelt over een visioen dat ze had van de heilige Jozef het volgende. Op het feest van de aankondiging zag ik de hemel geopend en Sint-Jozef zittend op een prachtige troon. Ik was diep ontroerd dat iedere keer dat zijn naam genoemd werd, alle heiligen een diepe buiging naar hem maakten en door de sereniteit en zachtheid van hun blikken lieten zien dat ze zich met hem verheugden vanwege zijn verheven waardigheid. We besluiten de uitzending vandaag ook in gebed. We bidden dadelijk nog een gebed, geschreven door de heilige Franciscus van Sales, gericht tot de heilige Jozef, voor het toevertrouwen van een moeilijke zaak. Dus als we zelf iets in ons leven hebben dat op ons weegt, iets waar we geen uitweg zien, een moeilijke zaak waar we zelf geen oplossing voor kunnen bedenken of de oplossing niet zien, dan kunnen we deze nu toevertrouwen aan Sint-Jozef. Hem vragen dat hij ons helpt, dat hij voorziet, maar dat hij ons ook leert om zoals hem een diep godsvertrouwen te hebben en van dag tot dag te zien, vertrouwend op de voorzienigheid. En dan kunnen we nu het gebed van de heilige Franciscus van Sales bidden tot Sint-Jozef. Glorierijke Sint-Jozef, bruidegom van Maria, wij smeken u door het hart van Jezus Christus ons uw vaderlijke bescherming te verlenen. O Gij, wiens macht zich uitstrekt over al onze behoeften en die voor ons de onmogelijkste dingen mogelijk kunt maken. Open uw vaderlijke ogen voor de belangen van uw kinderen. In de kwellingen en het leed die op ons drukken, komen wij in vertrouwen tot u. Gewaardig u deze belangrijke en moeilijke zaak, de reden van onze bezorgdheid, onder uw barmhartige leiding te nemen. Maak dat de gelukkige afloop ervan tot Gods glorie strekt en te goede komt aan zijn toegewijde dienaren. Amen.